Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 84 vers 1 en 2, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God is, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit het laatste vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna lezen we, ook dit keer uit het kerstevangelie, Lucas 2, de versen 25 tot en met 38. We noemen nu als schriftlezing Lucas 2, 25 tot en met 38, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, vers 7. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 2, te beginnen bij vers 25. Een ziet. Er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, welke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze, te dier uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze avond. Tekst voor de prediking in deze tweede dienst op deze tweede kerstdag, gemeente, kunt u vinden in dit gedeelte. De tekst is de lofzang van Simeon. Dat zijn de versen 29 tot en met 32 van Lucas 2. Lucas 2, vers 29 tot en met 32. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Genadig en barmhartige Heere, het is alweer de laatste dienst op deze kerstdagen, die voorbij geleden, zoals de tijd voorbij glijdt. En in deze laatste dienst van deze dagen komen we tot u, in het diepe besef dat we tot niemand anders kunnen gaan of ook behoeven te gaan. Want alleen bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. En u mogen die woorden ook in deze laatste dienst op deze zondag en op deze kerstdagen verkondigd worden. O God, geef ons de genade om het woord zo te vertolken vanavond, dat het in alles overeenstemt met uw eigen woord. En dat we alleen maar schatten putten uit dat woord, nieuwe en oude schatten. Maar laat het tegelijkertijd zo mogen zijn dat het woord heel persoonlijk is, eenvoudig en geestelijk. Ja, kom daartoe zelf met uw geest in de prediking van uw woord mee. Opdat de pijl van uw woord op de harten van jongeren en van kinderen en van ouderen gericht mag zijn. En harten mag treffen. Zo mag treffen. Zoals u weet wat wij precies nodig hebben. Want Heer, u kent ons. Wij kennen elkaar niet, of maar heel ten dele, maar u kent ons hart. U kent ons zelfs beter dan wij onszelf kennen of denken te kennen. U weet volmaakt wat nodig is. En we bidden u, zou u zo uw woord willen gebruiken, grote herder van de kudde. En dat woord willen uitdelen en willen indragen in ons hart en in ons leven, waarvan u volmaakt weet dat we dat nodig hebben. Dat kan een beschamend woord zijn, een ontdekkend woord, wat we misschien maar moeilijk kunnen aanvaarden of helemaal niet willen horen. Maar als u het nodig acht, wie zou het hinderen? Dan raakt het ons hart en dan breekt het ons verzet. Heere, geef dat beschamende onderwijs en dat ontdekkende onderwijs van uw woord voor het eerst of opnieuw ook zo gezegend mag worden dat het in ons hart een echo vindt. Dat het ons hart onrustig maakt. Wil u geven dat wanneer wij heel in het bijzonder onderricht nodig hebben in de weg van u, dat dan dat oude kerstevangelie overbekend over die man die u vreesde, op weg naar de tempel en in de tempel het kind op zijn handen nam en u loofde, dat het gezegend mag worden, Heere. En dat we daarin ook zien hoe u door uw geest mensen brengt tot de koning die geboren is, tot het kind waarvan Simeon zong dat hij uw zaligheid is, uw Christus is. Daar is niets van ons bij. Hij is van u. Omdat het heil door u is uitgedacht. En door u wordt bewerkt. En ook door u wordt geschonken. Geef dan dat arme zondaar. Dat uw kinderen hier vanavond in de kerk hem zo mogen ontdekken in deze kostbare woorden. En hem zo mogen ontvangen door genade. Als een geschenk van de Vader. Als een geschonken zaligmaker. En als een geschonken zaligheid. En wil u ook geven, Heere, dat uw kinderen zo onder dit woord door de geest van u geleid mogen worden. Dat ze ontdekken mogen hoe het nu mogelijk is om met deze zaligmaker te leven. En als het u wil is ook oud te worden. Maar hoe het ook mogelijk is om met deze zaligmaker te sterven. Want zijn werk, het werk van Gods zaligheid is af. Daar ontbreekt niets aan. Dat zag Simeon. En dat ziet ieder die een even dierbaar geloof heeft. Dat de enige troost is in leven en in sterven. Gods zaligheid. Gods Jezus. Heere, geef dat ook zij die naar dat heil uitzien en verlangen en hunkeren, ook al zien ze nog zoveel hindernissen en bezwaren, door het woord wat u vanavond aan ons voorhoudt, gewezen worden op de weg die Christus is en die Christus wijst. En geef dat we luisteren, zoals we misschien maar zelden in ons leven geluisterd hebben, of misschien nog wel nooit. Dat kunt u geven. Dat wilt u ook geven uit genade. Heere, willen doen om die geboren koning. Zegen ons als gemeente. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben voor degenen die eenzaam zijn, voor hen die weduwe of weduwnaar zijn, of op andere manieren met grote eenzaamheid in aanraking kwamen. Denk u aan hen die vader en moeder mogen zijn, maar zorgen hebben, zorgen van allerlei aard, het kunnen zorgen zijn rondom de dingen in het bedrijf of op het werk of rondom de kinderen. Heere, wil u ook daar zijn? Denk u ook aan de jonge mensen en aan de kinderen die op het breukvlak van de eeuwen, op het breukvlak van het millennium leven. Toekomst die aan de ene kant zo mooi lijkt, hoewel als we de tijd goed zien en diep geestelijk verstaan, waar zoveel op ons en onze kinderen, op onze jonge mensen afkomt. O God, bewaar ze bij uw woord. Bewaar ze bij uw zaligheid en bij uw zaligmaker. En wil u hen opzoeken in Christus. En leer u onze jonge mensen, ook de jonge mensen en de kinderen, zelfs de hele kleintjes van de gemeente, om u vroeg te zoeken. Want daar staat een geadresseerde belofte bij. Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. En Heere, wil u zo voor heel de gemeente zorgen. Woon en werk in het midden. Geef u de broeders van de kerkraad de genade, de wijsheid, de liefde, het inzicht, het geduld, alles wat ze nodig hebben om onder herders te zijn, onder u de grote herder. En wil u ook de lege plaats die hier is, op uw wijze en op uw tijd vervullen. Zegen de bediening van het woord, die nu op verschillende manieren en door verschillende dienaren van u hier gebracht wordt. Heere, geef dat het gezegend wordt. Wil u onze kerken gedenken? Heere, nu in kerkelijk Nederland, breed kerkelijk alles kruimelt en vergruist. We eigenlijk aan het einde van deze eeuw heel veel puinhopen zien. Dat hebben wij ervan gemaakt. Met onze vaderen en met onze kinderen. O God, erbarm u over het gruis van Sion. En bouw u de muren van uw kerk en van uw koninkrijk in kerkelijk Nederland op. Geef een wederkeer. In synoden, in kerkbesturen, maar ook in de gemeente, daar vooral. Een opwekking, een revival, een reformatie. Laat het kind wat geboren is, de koning der eeuwen, mogen heersen. En niet menselijke opinies en menselijke liefhebberijen. Maar laat Hij mogen heersen, uw koninkrijk komen, o Heere, ach werp de troon van Satan neer. En wat we voor heel kerkelijk Nederland bidden, alle kerken, dat bidden we heel in het bijzonder voor onze eigen kerken die ons lief zijn en waar we een plaats voor mogen hebben. O God, bewaar onze kerken bij uw woord, bij de zuiverheid van de prediking van soevereine genade. En wil u en onder predikers en onder gemeente werken. Doorbrekend werken met uw geest. Onder onze jonge mensen. Roep, Heere, nog dienaren. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn altijd nog te weinig. Rust u ze toe. Zegen het werk aan onze theologische universiteit en op andere plaatsen die een opleiding geven voor de dienst des woords. Wil u allen die daar studeren allereerst onderwijzen op de school van uw geest en anderen die daar doseren mogen of op een andere manier werken, zegenen, want ze hebben het allereerst nodig om leerjongeren te zijn van u. Wil u denken aan onze samenleving? aan Nederland, aan ons vorstenhuis, aan onze regering en aan allen die tot ons volk behoren of hier een asiel gezocht hebben, een toevluchtsoord. Heren, er wordt kerstfeest gevierd vandaag op allerlei manieren, maar zo vaak zonder u en zonder het kind. Met veel lichtjes, maar zonder het licht der wereld. O God, laat dat licht schijnen, ook in de brede lagen van de samenleving. Wil u de duisternis verdrijven waar we onszelf door de zonde inwentelen. En keer weder, ook aan het einde van deze eeuw en aan het einde van dit jaar tot ons. Doe ons tot u wederkeren. En heren, als wij het hier in Nederland zo donker gemaakt hebben, zeker de laatste tientallen jaren, omdat de zonde regeert en de dingen der duisternis het voor het zeggen lijken te hebben. O God, geef dat we niet meegezogen worden in de maalstroom, maar laat het kind dat koning is ons opzoeken en bewaren bij zijn woord en zegenen uit zijn woord. En dat we juist vanuit dat eeuwige, onveranderlijke woord vanavond iets mogen zien van het licht, van de zaligheid voor alle volken, niet alleen voor Israël, maar zelfs voor Nederland. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 130, vers 3 en 4 zingen we samen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. 130, 3 en 4, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoopt op de Heere, gij vromen. 3 en 4 van Psalm 130. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij de zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft, op zijn beden. Eerste vers van de lofzang van Simeon. Geliefde gemeente, we zouden kunnen zeggen dat kerstfeest ook het feest is van de lofzang. Want er wordt juist rond het kerstgebeuren, de vleeswording van het woord, wat afgezongen. Het begint al voor die tijd. De lofzang van Zacharias, de lofzang van Maria en de vaak vergeten lofzang van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. En dan in de kerstnacht zelf de lofzang uit de hemel als engelen komen en zingen van het heil wat in Christus reddend verschenen is. En dan ook nog een keer een aantal dagen nadat Christus geboren is. Simeons lofzang. Het is alsof heel het kerstgebeuren omringd wordt door lofzangen tot de Heer. Begrijpelijk, zegt u. Want daar is het toch gebeurd dat God zijn belofte vervult. Misschien moeten we nog juister zeggen, zijn belofte begint te vervullen in de zending van zijn Zoon die hier op aarde komt om het werk van God te doen. Ja, alleen daar zit wel een persoonlijke kant aan. Het is zo dat het begrijpelijk is dat het kerstevangelie omkranst is door lofzangen. Maar die lofzangen die roepen wat aan u en aan mij vanavond. Leerden we instemmen met de lofzang? Werden die oude woorden die de geest op de lippen van Maria, Elisabeth, Zacharias en Simeon legden, of de zang die de engelen hier op aarde voorzongen aan de strijdende kerk, ook onze lofzang, stemden we in met de kerstzangen die de Bijbel ons voorzingt? Iemand zegt misschien, dominee, was dat maar waar. De kerstdagen zijn bijna alweer voorbij. En ik heb wel geluisterd misschien, of niet zo geluisterd. Maar om nou te zeggen dat het woord zo een echo opriep in mijn hart, dat ik in stilte mee ging zingen. Ik moet eerlijk zeggen, ik sta dan nog buiten, ik ben nog onbekeerd. En een ander zegt, het blijft zo donker in mijn leven. Net zo donker als de nacht die al vroeg op deze middag over de aarde viel. Dan zou ik op deze laatste dienst van deze kerstdagen uw aandacht willen vragen voor een lofzang die heel laat kwam. Als een soort nabetrachting op het kerstevangelie. Dagen nadat Christus geboren was. En wat zou het een wonder zijn als jij of als u zo onder de prediking van het woord of straks nadenkend over de verkondiging van het woord toch door de genade van God al eens met een bevende stem ging instemmen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het gaat vanavond over de lofzang van Simeon. En we letten op drie dingen. Allereerst horen we hoe de belofte van de zaligheid is vervuld. Want Simeon zegt, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In de tweede plaats horen we hoe de volheid van de zaligheid is ontsloten. Dan kijken we nog weer anders aan tegen die woorden. Uw zaligheid heb ik gezien. En die ge bereid hebt voor alle volken. En tenslotte zien we hoe het evangelie van de zaligheid wordt verkondigd. Want dat evangelie van de zaligheid, dat is tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van Gods volk Israël. Dus de lofzang van Simeon. Daarin horen we hoe de belofte van de zaligheid is vervuld. Hoe de volheid van de zaligheid wordt ontsloten. En hoe het evangelie van de zaligheid wordt verkondigd. Simeon. Een vrij onbekende naam. Het was ook geen bekende man. Misschien was hij uit de stam van Simeon. En had hij zijn naam daaraan te danken. Maar de manier waarop Lucas de geschiedschrijver in dit evangelie hem bij ons introduceert, maakt duidelijk dat het geen aanzienlijk man was. Geen hoge priester of van priesterlijke familie, geen fariseer of geen sadduceer, zelfs geen oudste van een kleine synagoge in Jeruzalem. Er was een mens te Jeruzalem. Zo begon de schriftlezing vanavond. En dat betekent allereerst een gewoon mens. Zo een man uit een van de straten, misschien wel uit een van de achterstraten van Jeruzalem. Maar het was dan wel een mens, al was hij naar maatschappelijke maatstaven niet een grote, niet een aanzienlijke. Wel een mens die bijzondere genade van God ontvangen had. En dat leest u in de woorden die over Simeon geschreven staan. Een mens in Jeruzalem, zijn naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Daar worden ten diepste drie dingen gezegd, ook al gebeurt dat met vier woorden. Het eerste is, hij vreesde God. Dat wordt met twee woorden gezegd, rechtvaardig. En Godvrezende, dat betekent bijna hetzelfde. Het was een man die eerlijk voor God geworden was. En die in alle eenvoud de Heere zocht en de Heere vreesde. Die niets moest hebben van de wetsreligie, van de heersende priesters en de fariseeën. Maar die afhankelijk was van de genade van God. En hij vreesde de Heere, dat wil zeggen, hij bad veel, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Dus Godvrezend, dat is het eerst. Vervolgens, hij wachtte op de vertroosting van Israël. Prachtige uitdrukking is dat. Aan het slot van de schriftlezing, als het gaat over Anna, dan blijkt dat er een heel groepje mensen in Jeruzalem was die de vertroosting van Israël verwachtte, want Anna verkondigt aan die mensen dat ze de Heere gezien heeft. Wat dat betekent? Wel, Simeon was een man die uitzag naar de komst van de Messias. Want hij wist uit het evangelie van Jesaja, en dat mag u thuis vanavond wel eens doorlezen. Jesaja 40 en volgende, dat is heel in het bijzonder het evangelie van Jesaja. Dat begint, troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. We noemen dat wel eens het troostboek van Jesaja. En dat boek van de troost van Jesaja, dat is vol van de vertroostingen van Israël. En uit dat troostboek van Jesaja hadden de vromen van de oude dag beluisterd dat God troost zou zenden door zijn zoon te zenden, door de Messias te zenden. En degene die nu God vreesde en uitzagen naar de komst van de Messias. Ze werden in die tijd genoemd degene die wachtte op de vertroosting van Israël. Op hem die de enige troost in leven en in sterven kon schenken. Dat was het tweede dus. Een man met verwachting, die uitzag. En het derde, hij had een bijzondere gave van de Heilige Geest ontvangen. Want zo moeten we het lezen. Ieder oprecht kind van God kent iets van de werkingen van de Heilige Geest. Maar deze man op een bijzondere manier. Weet u waarom? Anders dan andere mensen die de vertroosting van Israël verwachten. Had hij een openbaring gekregen door de Heilige Geest. Een bijzondere openbaring dus. Dat tijdens zijn leven de Messias geboren zou worden. Nou, wat dunkt u? Als je dat weet. Simeon, tijdens je leven, voor je sterft, zul je de Messias van de Heren zien. Zul je de Christus des Heren aanschouwen. Dat zal zijn verwachting, zijn uitzien nog verlevendigd hebben, nog versterkt hebben. En daar is iets van een gloed in het leven van Simeon gekomen. Vol verwachting zag hij uit naar de komst van de beloofde. De Geest had het hem zelf beloofd. En wat gebeurt er? Wel, op zekere dag, dan voelt Simeon zich gedrongen om naar de tempel te gaan. Zo zal het begonnen zijn. Er staat in de tekst dat de Heilige Geest hem naar de tempel bracht, de tempel in Jeruzalem. Nou, die Heilige Geest werkt vaak in het verborgene. En maakt harten onrustig, zodat je jezelf niet verklaren kunt. Zo zal bij Simeon op die morgen, op die dag begonnen zijn. En achteraf heeft hij het gezien. Dat was nu de Heilige Geest die mij naar de tempel bracht. En door de Geest geleid, door de aandrang, door de stuwing van de Heilige Geest, komt hij in de tempel. En wat ziet hij daar? Nou, het hele gewone gebeuren in de tempel. De tafeltjes met de geldwisselaars. En daar verderop in de voorhof mensen die offers wilden brengen. Mensen die een schuldoffer wilden brengen, met een lammetje kwamen ze. En er stonden ook mensen met hun kleine kinderen. Want ja, vooral voor de oudste kinderen, voor de eerstgeborenen, moest volgens de wet van Mozes een offer gebracht worden. En als we de versen die aan de schriftlezing van vanavond voorafgaan erbij zouden lezen, dan zou u zien dat voor de eerstgeborene, de Heere Jezus dus, Jozef en Maria een dubbel offer moesten brengen. Een offer van de reiniging voor moeder en kind, denkt u het zich eens in, voor Jezus. De reinheid zelf moest het reinigingsoffer gebracht worden. En er moest een offer gebracht worden, omdat alle jongetjes die het eerst geboren waren, eigenlijk moesten dienen in de tempel. Maar ja, dat kon niet. Want afgekeurd. Alleen de kinderen van Levi mochten dienen. Maar dan moest er wel een offer gebracht worden. En ook voor de Heere Jezus wordt een offer gebracht in de tempel. Hij als eerstgeborene afgekeurd. Een offer voor de knecht des Heren. Maar voor Simeon was dat heel gewoon, dat dubbele offer. Reinigingsoffer en het lossingsoffer, omdat de eerstgeborenen niet zouden behoeven te dienen in de tempel. En het zijn bovendien blijkens alles wat hier staat, ook nog hele eenvoudige mensen die daar staan, Jozef en Maria. Want ze brengen voor de Heere Jezus niet het offer van de rijken, nee, een tortelduif en een jonge duif, dat is duidelijk het teken van de armen. Maar de Geest leidt Simeon. En hij weet het met onstuitbare zekerheid. Dit is de beloofde. Hoe armelijk de omstandigheden ook zijn. Hoe eenvoudig die ouders ook zijn. Dit is de beloofde. Gods Christus, Gods Messias. En hij treedt toe.
En hij zal misschien wat gezegd hebben tegen Maria of tegen Jozef, zo stellen we ons voor. Maar in elk geval, hij neemt het kind in de handen. En tot verbazing van de haastig toegelopen levieten, die wel wat willen verdienen aan deze eenvoudige ouders. En misschien tot verbazing van de mensen die daar in die drukke, rumoerige voorhof staan van de tempel, begint hij met luide stem te zeggen: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen, letterlijk staat er, deze ogen van mij hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt. De priesters, ze schokschouderen misschien. Wat een vreemde man. En de farizeeërs, ze kijken even verstoord op en ze gaan weer verder om in de voorhof God te danken. Ze begrijpen het niet. Maar wat zal het voor Jozef en Maria, dacht u niet, een bevestiging geweest zijn? Deze is het. God laat uit de mond van deze oude vrome Simeon uit Jeruzalem, die de vertroosting van Israël verwacht en die op een bijzondere wijze vervuld is met de Heilige Geest, het weten. Dit is Gods zaligheid. En dat is een diepe uitdrukking. We moeten hem vanavond maar heel zorgvuldig lezen. Simeon zegt dus, als hij het kindje in de armen neemt, en we zouden zeggen, bijna aan God voorstelt, opheft in de tempel: Heere, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wel eens opgelet. Dat Simeon niet zegt: mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien. Dat had hij ook kunnen zeggen. Want Jezus was de zaligmaker. Dat was zijn naam, Jezus. Maar daar zit nog een eigen trekje in dat woord uw zaligheid. Het is alsof Simeon in een ogenblik onder bijzondere verlichting van de Heilige Geest aan alle mensen die het horen willen, aan Jozef en Maria in het bijzonder, tot de hemel boven en de aarde beneden zegt: en dit is Gods zaligheid. Jaren terug las ik bij een oudere schrijver, en ik heb het niet meer precies kunnen vinden. Weet u wat Simeon daar eigenlijk zegt aan dit kind? Dat ik hier ophef naar de hoge, is alles zaligheid. Hij is zelf de zaligheid. Laat ik het nou maar heel eenvoudig zeggen en wat dichtbij u en mezelf proberen te brengen. Alles wat hij zeggen zal is zaligheid. Alles wat hij doen zal is zaligheid. Zijn bidden is zaligheid, zijn vasten is zaligheid, zijn zwijgen is zaligheid, zijn spreken is zaligheid, zijn lijden is zaligheid, zijn sterven is zaligheid. In één woord samengevat, dit is Gods zaligheid. En wat is zaligheid dan? Redding, zo mag je het ook zeggen. Je zou kunnen zeggen: zaligheid, dat betekent redden van het grootste kwaad en van de diepste ellende en van de nood van de zonde en van de schuld. En brengen tot het hoogste goed, dat is terugbrengen tot God. Dat is verzoenen met God. Dat is gemeenschap met God. Brengen uit de diepte van de zonde. Zaligheid is niet gekomen in de eerste plaats omdat Simeon zo uitzag. Of omdat het in de tempel er zo goed aan toe ging. Of omdat de toestand in de kerk, de Joodse kerk, de Israëlitische kerk van die dagen allemaal zo best voorstond. Nee, er is niets van Israël en niets van Simeon, in één woord gezegd, niets van de mens bij Jezus, is Gods geschenk, Gods zaligheid. Kijk, en dat is iets, gemeente, wat Simeon hier zo eenvoudig zegt onder de bijzondere leiding van de Geest. En waar wij, als we de genade van de Heere kennen, een heel leven voor nodig hebben om dat te leren. Dat de zaligheid van God in Jezus is. En dat er geen draad van mij bij zit. Geen nagelschrap. U kent toch dat oude verhaal uit de vorige eeuw, het begin van het ontstaan van onze kerken. Met dominee de Kok, de afscheiding. U weet misschien dat dominee de Kok, de latere voortrekker en vader van de afscheiding, toen een jonge dominee was die God niet kende en Christus niet kende, onbekeerd. En hij kwam in zijn derde gemeente in Ulrum en er ontmoette hij een man, Klaas Kuipenga. En die man die was krachtdadig tot bekering gekomen. Hij was al op hoge leeftijd en wilde nu belijdenis doen omdat hij zo'n verlangen had om avondmaal te vieren. Nou, dan moet een man catechisatie ontvangen, niet belijdeniscatechisatie, zo gaat het hier ook. Dat is gebruikelijk. Maar ja, een hele belijdeniscatechisatie, dat hoefde niet. Maar de jonge dominee ging er naartoe om die oude Klaas Kuipinga een paar avonden de leer van de schriften uit te leggen. En weet u wat er gebeurde? En dat is een grote zegen als dat gebeurt. De dominee werd leerling. En die oude eenvoudige grindwerker Klaas Kuipinga werd leraar. En een van de woorden die telkens in die gesprekken naar voren kwam was dit. En ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. Dominee, zei die oude Klaas Kuipinga tegen zijn jonge dominee. Als ik één zucht aan mijn eigen zaligheid moest bijdragen, dan was het een verloren zaak. Het is van het begin tot het einde Gods werk. En er is niets van mij bij. Als ik één nagelschrap aan mijn zaligheid moest toedoen, een verloren zaak. Mag u dat weten? Steeds meer inleven. Niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. En dat ziet Simeon. Alles wat aan dit kind is, is zaligheid. Gods zaligheid. Vrede voor het verontruste hart. Bedekking en vergeving voor een openstaande schuld. Doding voor de kracht van de zonde die in mij woont. Liefde in plaats van verzet. Gods zaligheid. Ja, zegt iemand, maar dan staat daarbij dat God die bereid heeft, dus dat het een geschenk van God is. En dat Simeon daarom wil sterven. Want dat lees ik toch goed. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen, deze ogen van mij, hebben uw zaligheid gezien. Wat moet ik daar dan mee? Wat moet ik daar dan mee als ik ook iets van die zaligheid mag kennen? Betekent dat dat als je de zaligheid van Christus mag zien, dat je dan meteen heen wilt gaan? Dat was bij Simeon wel zo, dat is duidelijk. En laten we dat eerst maar eens zorgvuldig lezen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hoe was die belofte ook weer? Het was aan Simeon beloofd dat hij niet zou sterven eer hij de Christus, de Messias des Heren, zou zien. En als hij Christus ziet, dan zegt hij, en nu vertaal ik maar heel letterlijk, Heere, maak me nu maar los. Zo staat het er. Laat me gaan, maak me maar los. Het is een woord wat gebruikt werd op de slavenmarkt. Zo'n slaaf stond geketend aan een paal. En die wachten op kopers. En soms kwam er wel eens iemand, in hele bijzondere gevallen, en die kocht zo'n slaaf om hem vrij te kopen. Nou, en als zo'n slaaf dan losgemaakt werd, om vrijgelaten te worden, die ketens waarmee hij aan de paal zat, werden losgemaakt en weggeworpen. Dat woord gebruikt Simeon. Heere, laat me los. Maak me los van dit juk. Weet u wat dat zeggen wil? Dat het leven voor Simeon zwaar geworden was. Was die man levensmoe? Nee, dat staat er niet. Maar die man was moe geworden van de zonde. En moe geworden van het feit dat, terwijl hij God vreesde, dat hij God niet zo kon eren zoals God het waard is. Hij zat er altijd zelf weer tussen. Heere, maak me nu los. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu heb u toch uw belofte vervuld. Nu heb u toch laten zien dat u een waarmaker bent van uw woord. En voor Simeon betekende dat, Heere, laat me nu maar gaan in vrede. Laat me heen gaan. Kijk, gemeente, u moet dat zo zien, dat dat in deze tekst heel bijzonder voor Simeon geldt. En dat dat te maken heeft met die bijzondere belofte die hij gekregen had. U zult niet sterven voor u de Christus des Heren zult zien. Dat was alles. Er bleef geen taak voor Simeon meer over. Hij mocht alleen de Christus des Heren zien en daarna sterven. En dan zegt hij het in zijn loflied. Laat me nu maar los. Laat me nu maar gaan in vrede. Dat is niet altijd zo. Ik leg naast deze tekst maar een heel bekend woord van de apostel Paulus. En dat verklaart eigenlijk ook in de praktijk van het leven van jonge mensen en van ouderen. Wat deze woorden eigenlijk vandaag aan het einde van deze 20e eeuw tot ons willen zeggen. Paulus zegt in het begin van de brief aan de Filippenzen. Dat het leven hem Christus is. En het sterven hem gewin. Misschien kent u de woorden. U en jij ook, mijn jongen of meisje in de kerk, je mag ze vanavond wel nalezen. Filippenzen 1, halverwege het hoofdstuk. En dan zegt hij, en dan word ik van twee dingen gedrongen. Hoort u het? Het leven is hem Christus en dan wordt hij van twee dingen gedrongen. Enerzijds om met Christus te wezen. Want dat is verreweg het beste. Dat lijkt een beetje op wat Simeon hier zegt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Maar hij zegt er ook nog wat achteraan. Maar ik weet dat het nodiger is om hier in dit leven te blijven. Om uwentwil. En welke les zit daar nou in? Ieder die de Heere vreest en door genade iets van Gods zaligheid mag ontdekken in Christus Jezus. Kent, al durft hij zich misschien met Paulus niet te vergelijken, ik zeker niet. Iets van die tweestrijd. Daar zijn momenten in het leven van een kind van God, van heimwee naar de Heere. Soms aan de avondmaalstafel, soms in de kerk, soms zomaar thuis in het stil overdenken. Heere, wanneer zal die dag zijn? Dat ik zonder zonde u mag dienen, dat ik niet u meer hoef te bedroeven. Betekent dat, dat je dan bereid bent om te sterven? Ach gemeente, daar gaat het op zulke momenten meestal helemaal niet over. Maar het verlangen om zonder zonde bij God te zijn, dat is vrucht van de genade van Christus. Dat is vrucht van Gods zaligheid. En dan kun je toch, ook al leef je in andere omstandigheden en onder andere tijden, als Simeon begrijpen. Dat verlangen zonder zonde hem groot te maken. Maar Paulus wist anders dan Simeon. Ik heb nog een roeping. Ik heb nog een taak. Er is wel een verlangen in me vanwege de liefde van Christus en vanwege het verlangen om God groot te maken.
om eeuwig bij hem te zijn. Maar Paulus moest hier op aarde blijven omdat hij nog verder moest met het verkondigen van het evangelie. En zo kan het voor ons mensen zijn wanneer we de Heere mogen kennen en van die momenten misschien wel gehad hebben. Heere, verreweg het beste. Als ik niet meer hoef te zondigen en niet langer u hoef te bedroeven. Dat je toch zegt, ja, maar ik heb nog een taak. Ik heb nog een roeping. God plaatst me midden in mijn gezin en midden in mijn werk en midden in de gemeente. En noemt u het allemaal maar op. Want Gods genade en de zaligheid die in Christus is, richt mensen wel op de hemel en op de God van de hemel. Maar maakt geen wereldvreemde mensen, hoor. Geen wereldvreemde mensen. Paulus had nog een roeping en u ook. En ik ook. Hoe lang? Dat weet God alleen. Maar wij worden geroepen om de raad van God op onze eigen plek uit te dienen, toch? Maar weet u wat dan zo'n zegen is? Dat ook al heb je nog een plek en een plaats en een roeping in het leven, als je toch iets van die genade van Simeon kent. Want dan heb je wel uitzicht. Uitzicht waarop? Dat eens de dag komt dat God je losmaakt. Verlost. Echt verlost. Van alle zonden. Ja, dan moet er hier in dit leven wel wat gebeurd zijn. Om echt met vertrouwen en in liefde en met verlangen te kunnen zeggen, Heere, maak me los op uw tijd. Laat me gaan in vrede. Dan moet je hier op aarde die vrede hebben leren kennen. En iets van dat verlossende werk van Gods genade in Christus. En laat ik proberen om dat vanavond heel dicht bij u te brengen en bij jou. Want vergeet u het niet. Die zonde is een macht. De Bijbel noemt het een slavernij in Romeinen 6. Waaraan wij allemaal vastzitten. Geketend en geklonken. Of je het ziet of niet ziet. Je zit er vast in. En weet je wat het erge is van de zonde? Die banden die gaan steeds meer knellen. Ze snoeren je steeds vast. Want vergeet u één ding niet. De zonde is een levende werkelijkheid. Die zoekt ons mee te sleuren naar de dood en naar de ondergang. Die maakt dat het leven van een onbekeerde jongen en van een onbekeerd meisje, of van iemand die ouder is en de Heere niet kent, ten diepste troosteloos is. En waar zul je in de leegte die je in onze hoogverlichte maatschappij op alle hoeken van de straten aanstaart, en uit de lusteloze lege ogen van vele ouderen en jongen als een schrijnend beeld bijblijft. Waar zul je troost vinden in deze barre samenleving en in de toekomst die niet zonder duisternis is? Waar? Waar zoekt u het? Waar zoek jij het? Denk dan nou eens echt eerlijk als voor het aangezicht van de hoge God van hemel en aarde over na. Simeons levensgeschiedenis, Simeons lofzang zegt, ik zocht het bij de Heere. Bij hem die mij beloofd was. Het licht tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van het volk Israël. Bij hem zocht ik het. Hij vreesde de Heere. Hij wachtte op God. Hij zag uit naar zijn heil. Als je dat nou niet kent. En als je zegt, ja, in mijn hart voel ik wel dat er wat veranderen moet. En dat die troost van Simeon de echte, enige, ware troost is.
die beide in leven en in het sterven, om onze catechismus aan te halen, vastigheid geeft. Maar ik weet niet waar ik het zoeken moet, of het zegt me zo weinig. Weet u, die Heere Jezus die Simeon toen verwachtte en die gekomen is en die hij in zijn armen nam en waarvan hij als met lofverheffing jubelend zei: Godzaligheid heb ik gezien, het licht tot verlichting. Weet u, dat licht is in hem verschenen. En ook al is Simeon al lang ontslagen en al lang in de eeuwige heerlijkheid, dat licht waarvan hij stervend sprak, nou, we veronderstellen vlak voor zijn dood, dat is blijven schijnen. En dat licht wat verschenen is, is eeuwenlang, nu al bijna 2000 jaar lang, verkondigd onder Israël en onder de heidenen. En het mag ook vanavond verkondigd worden aan jou en aan u en aan jullie. En het zegt: zit je in duisternis? Zeg je: het moet wel veranderen in mijn leven, maar ik weet niet hoe. Hoe kan het donker van de zonde en het donker van de beslotenheid van mijn hart en misschien wel een stukje onverschilligheid en eigen gereidheid en verkeerde rust, hoe kan het verbroken worden? Simeon zegt: er is licht. In hem die het licht van de wereld is. En dat licht, dat komt overal waar het woord verkondigd wordt. Want wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel, jullie doen wel, u doet wel als ge daarop acht geeft als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Weet je, en dan laat dat licht der wereld, Christus, als hij door zijn woord en door zijn geest gaat schijnen. En als de Bijbel opengaat en ons aanspreekt, zien hoe donker het bij ons is. En dan schrik je. En dan buig je. En dan zeg je misschien vanavond, of zegt u het vanavond: Heer, nou heb ik weer het woord over Simeon gehoord. Zoals ik het al zoveel kerstdagen in deze eeuw gehoord heb. Maar dat licht wat Simeon zag. En dat hij zoveel heerlijkheid in Christus zag. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat licht mis ik. Heere, één ding. Eén ding vraag ik van u. Het is eigenlijk te groot. Want ik verdien het niet. Maar zou u me dat licht willen geven? Open mijn ogen. Opdat ik zien mag. Mijn blinde ogen. Wat zou het een wonder zijn. Wat zouden de hemelen zingen. Als er één zondaar en ik hoop twee. Ik hoop nog meer. 10. Vult u verder maar in. Voor het einde van het jaar zo oprecht gingen buigen en smeken. Om licht in de duisternis. Want vergeet u het niet. Als je dat licht, dat geestelijke licht wat door het woord en door de geest in je hart opgaat. En waardoor je zicht krijgt op Gods zaligheid en Gods reddende genade in Christus. Als je dat licht niet leert kennen en eigenlijk aan alle woorden, vermaningen, roepstemmen, lokstemmen, nodigingen voorbij leeft. Dan word je ook een keer losgemaakt. God laat je gaan. Maar dan heel anders dan Simeon, niet in vrede. Niet naar zijn woord. Niet omdat je ogen de zaligheid hebben gezien. Maar in de eeuwige nacht. Wat zou dat erg zijn? Als God je na zoveel roepstemmen en na zoveel kloppen op de deur van je hart, vanwege je eigen ongeloof en de hardheid van je hart, moet laten gaan. Voor eeuwig. Dan bid ik u in de naam van de Heere zelf, van de geboren koning van Bethlehem. Laat u met hem verzoenen. En rust niet voordat u het weten mag. Op Bijbelse gronden, want dat zijn alleen maar goede gronden. Ik heb door de schaduwen heen misschien iets gezien van Gods zaligheid in Christus. Want dan leef je getroost. En dan sterf je zalig. Kijk gemeente, en nu begrijpt u het, dat als Simeon deze dingen ziet, dat de belofte vervuld is, Gods Messias is gekomen, dat het heil ten volle geopenbaard is, niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen, en dat dat heil verkondigd moet worden, want het licht is ontstoken en moet gaan schijnen onder alle volken tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van Israël. Het is alsof Simeon in gedachten Jesaja 49 heeft gelezen, waar het staat dat Israël heerlijk zal worden. En dat tot de heidenen gezegd zal worden door de Messias die komt. Gij die in de duisternis zit, kom tevoorschijn en wordt verlicht. Dan kan Simeon sterven. En dan wil Simeon sterven. Want hij weet dat zijn raad is uitgediend. Had hij dan geen verlangen om nog een poosje het woord van kerst en het woord van het kind te brengen? God weet het, gemeente. Misschien heeft hij die tijd ook nog wel even gehad. Maar Simeon wist: Heere, laat me maar gaan. Want ook al ben ik er straks niet meer, het licht zal toch onder de heidenen schijnen. En het zal toch tot heerlijkheid zijn van uw volk Israël. Ook als ik er niet meer ben, uw werk gaat door. Dat is een diepe gedachte, gemeente. Want je hebt soms kinderen van God en je hebt ook wel knechten van God. Die soms zo vastzitten aan hun gemeente of aan hun kinderen. En dat is een zegen. Als ze veel voor hun gemeente bidden, op gebogen knieën worstelen om het behoud van de catechizanten en van de kinderen van de zondagsschool en van de oudste leden van de gemeente. En als een oude grootmoeder of een bejaarde grootvader veel gebedswerk heeft met zijn kleinkinderen en met zijn kinderen. Maar dan sluipt wel eens de gedachte naar binnen zo heel, heel verleidelijk van ja. En als ik er dan niet meer ben. Soms zeggen kinderen dat ook wel eens. Een bidder minder kan begrijpen. Maar weet u, God maakt zijn volk soms van die banden los. Gebeurt hier bij Simeon. Hij zegt: Simeon, het is genoeg. Dat was toch de belofte. Je zou de Christus des Heren zien. En voor je nageslacht, Simeon, en voor die andere mensen die in Jeruzalem de vertroosting van Israël verwachten, daar zal ik voor zorgen, want het licht gaat op. En ik zal zorgen dat het toch schijnt onder, nee, niet alleen maar in Jeruzalem. En niet alleen maar onder het volk van Israël, tot onder alle heidenen toe. En dan buigt Simeon zijn vermoedelijk oude hoofd. En hij zegt: laat u me dan maar gaan. Kijk gemeente, want het werk van de Heere, Ook de prediking van het woord en de ambtelijke zorg en de gebeden van Gods kinderen, die wil God gebruiken, zeker waar. Maar zijn werk gaat door, omdat Jezus gekomen is. Gaat het door tot het einde der tijden, tot de laatste is toegebracht, tot de laatste uit de heidenvolken gehoor gegeven heeft aan de oproep: gij die in het donker zit, kom tevoorschijn en word verlicht. En tot de laatste uit het volk van Israël tot heerlijkheid geworden is. Dat betekent in zijn leven of in haar leven de vreze Gods die Simeon bezielde heeft laten zien. Daarom. God gebruikt Simeons en Petrussen en Paulussen en noemt u de namen van de dienaren van het woord of van ouderlingen die voor u onvergetelijk geweest zijn of van kinderen van God aan wie u veel te danken hebt maar op. Maar het was niet hun werk. Het was het werk van Christus ten diepste en dat blijft doorgaan. En dan zitten daar nog twee lessen in die we vanavond maar grondig ter harte moeten nemen. De eerste is deze. En dat geldt voor ieder die in de kerk zit. Dat hebben we allemaal nodig. Als nu die Heere Jezus, Gods zaligheid die God bereid heeft, van eeuwigheid heeft uitgedacht, in Christus vlees en bloed heeft laten worden, door kruis en opstanding heen aan het licht heeft gebracht. Gods zaligheid die door de Heilige Geest wordt toegepast en uitgewerkt in de harten van zondige mensenkinderen. Als die zaligheid verschenen is als een licht, dan hebben we het nodig voor het eerst of opnieuw dat dat licht gaat schijnen in onze harten. En dat bij het licht van Christus en het licht van de Geest we het kind in de armen nemen. Nee, dat gaat niet letterlijk. Want Jezus is als kind niet meer op deze aarde. Maar dat je door het geloof omhelst. En zegt: deze is uw geliefde zoon. Deze is de Christus Gods. Deze is de zaligmaker der wereld. Mijn Heere, zegt het geloof. En mijn God, al wat aan u is, is niet alleen begeerlijk, maar al wat aan u is, is de zaligheid. Uw stem, uw handen, uw zwijgen, uw bidden, uw lijden. En was dat een zegen, gemeente, als je in het woord en door het geloof Christus omhelst. Dan zeg je: Heere, nu is het goed. Nu is het genoeg. Hier vindt mijn hart vrede. Hier vindt mijn hart rust. Hier zwijgen de stemmen van de beschuldiger. Hier zwijgen de stemmen van de aanvechting. Hier mag ik het weten door het geloof. Hij, Gods zaligheid, maar dan voor zo'n arm, ellendig mens als ik. Die zaligheid is te vinden. Simeons getuigenis, Simeons lofzang houdt het ons voor. En ze zegt: zoek die zaligheid nu daar, waar ze alleen maar is, in Gods zaligmaker. En dan het laatste. Als je nou die zaligheid mag kennen, al gaat het in het leven door allerlei soorten van strijd heen, vaak niet. Dan heb je ook uitzicht. En dan komt de dag, kind van God. Dan komt de dag. Dat God zegt: en nou is het genoeg. Je hebt mijn raad uitgediend. En nou wil ik dat je niet meer zondigt.
Want dat zegt God als zijn kinderen sterven. Je hoeft niet meer te zondigen. En je hoeft niet meer jezelf te zoeken. En dan denk ik aan die oude vrouw uit Veenendaal, waar wijlen dominee Kok ooit eens jaren terug van vertelde. Hij kwam op een vergadering nadat hij bij haar op bezoek geweest was. Oud lid van zijn gemeente. En de tranen stroomden over zijn wangen. Hij zegt, ze lag daar als een prinses op die zaal. En toen ze me zag, klapte ze in haar handen. Van vreugde dat de tijd gekomen was om me heen te gaan. Ze klapte in haar handen. Heere, laat me nu gaan. Wat een zegen, zeg. Als je zo mag leven. En als je zo mag sterven. Dan komt de tijd dat je met Simeon zingt. Nu laat gij, Heere, uw knecht, uw dienstmaagd, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat zal dat zijn voor allen die uw verschijning hebben lief gehad en die hier op aarde iets leerden van die verlossende kracht van uw zaligheid. Al is het vaak bestreden. Al is het soms zo donker dat de stemmen van binnen zeggen, gij hebt geen heil bij God. Als het waar geweest is, dan is dat toch de toekomst. En dan zal het gebeuren. De zaligheid zo lang verbijt, overgaan in eeuwig aanschouwen. Heere, geef dat voor ons allemaal gelden. Uw hand is nog uitgestrekt. O, breng er nog vele toe uit aan meiden. En degene die u kennen, oefen ze ook in de dingen die op deze dagen geklonken hebben. Al hebben we maar iets van gezegd. En wil u zo ook met ons gaan. Dat juist wanneer we die genade niet kennen, we aangespoord zijn om die enige troost. Die vertroosting van Israël en van de volken. Het licht dat de zaligmaker zelf is. Dat we dat gaan zoeken. Ga zo met de gemeente. Ga zo met ons alle deze laatste week van het jaar in. Laten deze donkere dagen, ook de komende jaarwisseling en de komende zondag, verlicht mogen worden door de kennis en de genade van die dierbare Christus, het licht
deze wereld. Dat vragen we, terwijl we uw naam danken voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, vers 8. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.